Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
We willen graag van je weten wat je vindt van de podcast van NRC. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Hoewel met minder soapachtige twistplotten dan de afgelopen maanden, is de formatie gewoon nog steeds bezig. Nu echt achter gesloten deuren en alle betrokkenen houden de kaken dus ook stijf op elkaar. We willen echt helemaal niks meer zeggen, kan ik je vertellen. Niet over de onderwerpen die aan bod komen, niets over de sfeer, niets over hoe ver gevorderd ze zijn of niet. Maar veel van de thema's waarover VVD, D66, CDA en ChristenUnie besluiten moeten nemen, die zijn al wel bekend. En in Haagse Zaken zoomen we sinds kort in op één van die onderwerpen per keer. Laatst al over medische ethiek, die link vind je in de show notes. Vandaag over de Europese Unie. Want klimaat, migratie, de begroting, een groot deel van de beslissingen over deze thema's wordt niet in Nederland genomen, maar op Europees niveau. In deze Haagse Zaken hoor je hoe de formerende partijen denken over Europa. Welke standpunten ze innemen over belangrijke Europese thema's, zoals het herstelfonds bijvoorbeeld, klimaat, migratie. En dat doe ik met bij mij in de studio, speciaal vanuit Brussel, overgetreind kan ik wel zeggen, naar Den Haag, Clara van der Wiel, onze EU-correspondent.
Ja, dat doe ik graag, Lemya. En ik ben ook eens van de schrijvers van de NRC Europa nieuwsbrief. Nu ik hier toch zit, wil ik even promotie maken.
Heel goed.
Daar kun je op abonneren via nrc.nl/nieuwsbrieven/Europa. En dan ontvang je elke week het belangrijkste Europese nieuws in je mailbox.
Ja, en dat zetten we gewoon even in de show notes. Dan kun je erop klikken en dan kun je je meteen abonneren. En Clara, wat ik me nou afvraag, zijn ze in Brussel eigenlijk een beetje bezig met de formatie in Nederland?
Nou, in het begin wel, maar ik heb het idee dat de aandacht een beetje verslapt is. Dat heeft met verschillende dingen te maken natuurlijk. Ja, allereerst met het feit dat het zo eindeloos lang duurt. Daar krijg ik af en toe wel vragen van, wat is er aan de hand? Maar het heeft ook mee te maken dat Duitsland is inmiddels ook aan het formeren. Nou, die zijn meer dan een half jaar later begonnen, maar die hebben ons al bijna ingehaald. Die zijn begin december naar verwachting klaar. Dus daar is heel veel aandacht nu voor. En in Brussel hebben ze ook wel inmiddels wel door dat sowieso Rutte zeer waarschijnlijk blijft. Dat het zeer waarschijnlijk ook nog eens dezelfde coalitie blijft. Dus dat er ook weer niet hele grote veranderingen te verwachten zijn. Tegelijkertijd, Nederland is inmiddels sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk wel een van de grote jongens in de EU. Hè? Dus het doet er wel toe wat er daar gebeurt. Dus als er een nieuw kabinet is, dan zal er zeker met heel veel interesse naar gekeken worden.
Maar dus wel iets meer naar Duitsland.
Ja, die zijn toch net nog iets belangrijker.
Ja, wel grappig. Ik was deze week bij een bijeenkomst in de Schilderswijk, waar Rutte sprak met jongeren over democratie. En toen werd hem ook eventjes gevraagd naar de formatie. En toen zei hij, ja, er komt een nieuw kabinet. En we willen er sneller mee zijn dan de Duitsers.
Nou ja, dat vind ik heel erg optimistisch. Want Duitsland die wil voor 3 december willen ze klaar zijn. Dus de tijd begint nu wel echt te dringen.
Ja, dus er wordt wel steeds minder intensief, zal ik maar zeggen. Wel gekeken naar onze formatie in Brussel. Ook hier aanwezig collega Stefan Alonso. Jij bent op de Haagse redactie verantwoordelijk voor de portefeuille Europa en Buitenlandse Zaken. En jij was de voorganger van Clara in Brussel.
Zo is het.
Denk jij dat dit thema waar we het vandaag over gaan hebben, dus de Europese Unie, onze bijdrage in Europa, dat dat een groot thema op de formatietafel is?
Ja, ik denk het wel. En dat baseer ik een beetje op het feit dat Sigrid Kaag van D66, toen ze aankondigde dat ze wilde gaan formeren, toen noemde ze nadrukkelijk ook Europa als onderwerp wat ze belangrijk vond.
Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, die gelijke kansen willen voor hun kinderen, die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa en dat Nederland weer het trotse, open, tolerante en internationaal georiënteerde land is dat het ooit was. Dat betekent dat Nederland klimaatkoploper wordt in Europa, dat we de grootste structurele investering in het onderwijs ooit doen en dat we als Nederland mede aan het stuur zitten in de Europese Unie.
Dit kunnen we eigenlijk zien als een soort verlanglijstje, want op het moment dat ze dit zei, dat was zeg maar een speech die zij gaf, toen zij net had toegegeven om te gaan praten in een coalitie waar ze eigenlijk steeds van had gezegd, dit wil ik niet meer.
Nee, precies. En ik denk dat voor D66 is buitenlandbeleid en Europa zijn altijd hele belangrijke dingen geweest. Wat we de afgelopen 4 jaar hebben gezien is dat ze eigenlijk af en toe behoorlijk gek werden van de beperkte mogelijkheden die er waren binnen Rutte 3, zeg maar, om daar dingen mee te doen. Hè? Want het was allemaal heel erg dichtgetimmerd in het vorige regeerakkoord. En je voelt aan alles dat D66 eigenlijk zoiets heeft van, als we gaan praten en als we dan in Rutte 4 terechtkomen, dan moet het wel ook zijn op onze voorwaarden een beetje. En dan is Europa denk ik wel echt een heel belangrijk punt om binnen te halen voor D66. En dat heeft ten eerste te maken met de achterban van D66 zelf, maar het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er een klein kapertje op de kust is, namelijk Volt. Hè, wat natuurlijk gewoon een partij is die bij de verkiezingen 3 zetels heeft gehaald. En die nu volgens de peilingen al 2 keer zo groot is ongeveer, geloof ik. Terwijl je D66 juist een beetje achteruit ziet lopen. Dus ik denk dat ook daardoor de motivatie bij D66 erg groot is om op dit punt iets binnen te halen. En voor zover ik weet, heeft het ook al op de hoofdtafel gelegen. Dus je hebt de formatie, je hebt de hoofdtafel met de belangrijke thema's. Klimaat, medische ethiek, migratie. En dan heb je nog een aantal zijtafels met minder belangrijke, niet minder belangrijk, ook belangrijke onderwerpen, maar gewoon
minder politiek.
Minder politiek. En buitenland lag echt op de hoofdtafel. En dat is ook voor mij een signaal dat D66 op dit vlak echt een koerswijziging verwacht.
Aan die hoofdtafels, nog wel even goed om uit te leggen, zitten de partijleiders en hun mede-onderhandelaars. Aan die zijtafels zitten vooral Kamerleden die dossierkennis hebben over de onderwerpen waarover wordt gesproken. Oké, we kennen het standpunt van D66 wel over Europa. Dat gaat meer over meer dan over minder, als ik het eventjes heel erg samenvat. Maar het is ook wel interessant om te kijken, verschilt dat nou zoveel van die anderen aan tafel? Zullen we beginnen met CDA?
Ja, ik denk dat het inderdaad wel verschilt. Ik denk dat het CDA was natuurlijk ooit gewoon eigenlijk een hele pro-Europese partij. Hè? Ik bedoel, ze hebben ook. Het is eigenlijk heel raar dat alle boeren zich nu afkeren van het CDA. Want het CDA heeft echt heel veel voor de boeren gedaan in Europa. Hè? Al die landbouwsubsidies en zo. Dat is allemaal in het verleden door CDA-ministers gedaan in zekere zin. Dus vroeger had het CDA een duidelijk Europees verhaal. Dat is minder geworden nu. En je zag bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma bij de verkiezingen in maart. Hè, zag je dat ze Europa belangrijk vinden. Maar dat ze bijvoorbeeld ook meteen zeggen van het moet niet te centralistisch worden. Hè? De Europese Centrale Bank moet niet zo'n dominante rol meer innemen. Ze zijn echt tegen eurobonds, dus tegen Europese schulden maken. Hè. Allemaal van dat soort zaken noemen ze. Dus het is ja maar, hè. Dat is het een beetje geworden. En ik heb wel het gevoel dat het de laatste tijd weer de andere kant een beetje op aan het gaan is bij het CDA. Omdat je ziet bijvoorbeeld ook dat we hebben nu een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen. CDA. En die heeft gewoon toch een wat internationaler, cosmopolitischer verhaal dan iemand als bijvoorbeeld Wopke Hoekstra in het verleden had.
Ik zit nu te denken aan het verkiezingsprogramma van het CDA, dat ik natuurlijk woordelijk uit mijn hoofd ken, hè, van begin tot einde. Dus ik ga nu echt niet citeren uit iets wat voor me ligt. Ja. Deze verkiezingen gaan over het Nederland waar we met elkaar willen leven, wonen en werken, over de toekomst van ons land en onze plek in Europa en in de wereld.
Ja. Ja, nou ja, dat ik bedoel, hè, dus ze profileren zich nog steeds wel echt als pro-Europese partij. Maar goed, ik bedoel, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar het optreden van Wopke Hoekstra als minister van Financiën in de afgelopen jaren, dan heeft hij zich eigenlijk vrij onpopulair gemaakt in Europa, zou ik maar zeggen. En zijn optreden was heel erg een optreden dat geïnspireerd was door de sterke drang naar het verlangen naar zuinigheid, wat we in Nederland vaak hebben.
Clara, help ons eventjes dat optreden. Waar ging dat ook weer over in het kort? De eerste rimpelingen daarvan heb jij volgens mij nog meegemaakt, Stefan, dat Hoekstra voor het eerst naar Brussel kwam en daar echt iedereen naar stel achterover sloeg van de air waarmee hij kwam vertellen hoe het moest. Maar nee, goed, het hoogtepunt kwam natuurlijk in het begin van de coronacrisis, toen de tanks door de Italiaanse straten reden met lijkkisten en Italië en landen als Spanje en Portugal vroegen om noodsteun, om financiële noodsteun, omdat de economie helemaal aan gort lag. En Wopke Hoekstra in een interne vergadering zei van, misschien moeten we toch eerst gaan kijken waarom deze landen niet in betere tijden gespaard hebben. Nou, dat kwam op een heel ongemakkelijk moment. En ik, ja, volgens mij was een beetje het dieptepunt was toen de Portugese premier António Costa sprak van de weerzinwekkende opstelling van Nederland. En dat ging dan heel specifiek om Hoekstra, inderdaad.
Iedereen wist wie Hoekstra was opeens, terwijl daarvoor wist niemand dat. Maar door dat optreden wist iedereen dat.
Is dat dan de CDA'er? Of is dat dan de minister van Financiën van Nederland die meestal...
Nee, het is ook een CDA'er. Want je hebt natuurlijk een Europese christendemocratische partij, hè, de Europese Volkspartij, de EVP. En ook daar werd gewoon toch met opgetrokken wenkbrauwen gekeken naar waar die Nederlandse christendemocraat nou eigenlijk mee bezig was. Hè. Men maakte zich, vanaf dat moment zag je ook dat bij de EVP gewoon grote zorgen waren van waar gaat het naartoe met de Nederlandse christendemocratie. Dus hij stond daar ook wel degelijk als representant van het CDA, zeg maar.
En kunnen we dan stellen dat het CDA, dus als we weer even terug, die staat dus het verst van D66 af in hun standpunt. Die proberen het wel in hun verkiezingsprogramma en in hun opstelling. Ja. Begint langzaam, maar het is nog niet.
Nou, dat is moeilijk te zeggen, want eigenlijk, hè, je ziet ook bij de ChristenUnie zie je eigenlijk een beetje dezelfde afstand naar Europa. Mm-hmm. Dus de ChristenUnie zegt, als het gaat om grensoverschrijdende kwesties, dan moeten we samenwerken in Europa. Maar goed, de ChristenUnie hamert bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma ook bijvoorbeeld heel erg op de nationale parlementaire controle op de EU. Hè. Dus daar spreekt ook een soort wantrouwen uit richting Europa. Zo van, ze moeten niet te machtig worden. Mm-hmm. En wij moeten wel aan de knoppen kunnen blijven zitten. Dus ChristenUnie en CDA lijken in dat opzicht een beetje op elkaar. Maar ja, misschien heb je wel gelijk. Misschien staat het CDA wel het meest het verste af van D66 in dit opzicht. Ook omdat bijvoorbeeld als het gaat om asiel, nog zo'n belangrijk Europees onderwerp, dan zie je dat ChristenUnie toch meer optrekt met D66 juist. En minder met het CDA.
En het is wel goed om even vast te stellen dat het verst van D66 nog steeds niet betekent eurosceptisch. Want dat zit er niet in dit viertal. Hè?
Nee. Het is niet, hoewel, wat ik wel echt saillant vind aan het, ik zal het er even bij pakken. Moeten we de euro houden of niet, die vraag. En die wordt dan door de ChristenUnie vrij zuinigjes beantwoord met het antwoord, zolang Duitsland in de eurozone zit, zit Nederland er ook in. Ja. Dus het is, ze zeggen niet van die euro, die vinden we geweldig en daar willen we altijd blij bij horen. Nee, ze zeggen eigenlijk heel opportunistisch, zolang Duitsland erin zit, zitten wij
Je had over. Er ook niks over kunnen zeggen, zit ik me te bedenken.
Nou ja, dus dat is het een beetje.
Dit erover zeggen is ook een keuze. Ja, ja. Dan zullen we het nog even hebben over die laatste partij aan tafel, de grootste partij aan tafel, dat is de VVD van Mark Rutte.
Ja.
We hebben ooit een aflevering gemaakt, alweer 3 jaar geleden in Haagse Zaken, waarin we beschreven hoe Rutte heel langzaam weer verliefd werd op Europa. Mm-hmm. Hoe is het nu met die liefde, Clara?
Nou ja, volgens mij is het is een beetje tweeslachtig. Hoe men ook in Brussel naar Rutte kijkt. Aan de ene kant is hij natuurlijk inmiddels met het vertrek van Angela Merkel voor de deur, is hij een van de langstzittende regeringsleiders. Hè, samen met Viktor Orbán. En dat betekent dat hij echt wel gezag heeft. Hè, in die vergadering van regeringsleiders in Brussel. Er wordt een beetje naar hem opgekeken. Dat doet ertoe wat Rutte vindt, wat Nederland vindt. En hij heeft ook wel in Brussel die rol die hij hier in Den Haag ook wel heeft. Van iemand die partijen bij elkaar brengt, oplossingen zoekt, compromisjes smeet. Hè. In zo'n vergadering van regeringsleiders zie je dat Rutte ook vaak die rol speelt. Hè. En dan ziet hij dat er oneenigheid is en dan denkt hij van, nou jongens, dit moeten we toch kunnen oplossen. Wat wil jij nou? Wat wil jij? Nou, laten we dat dan op deze manier aanpakken. Dus die rol heeft hij en dat wordt ook heel erg gewaardeerd. Er wordt gekeken van, wat vindt Rutte ervan? Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk zeker vorig jaar in die discussie over dat Europese herstelfonds echt rol gespeeld van Mr. Nine. Hè? Dus iemand die gewoon nee zegt en het ook echt keihard kan spelen. Rutte speelt dus ook heel duidelijk die rol van, een beetje de stoere man. Hè? En je ziet nu dat hij, nadat hij vorig jaar die rol heel duidelijk had, dat nu eigenlijk een beetje diezelfde rol van heel stoer en streng speelt als het gaat om de rechtsstaat. Dus vorig jaar was hij een beetje die opperzuinigaard. En nu is hij een beetje de allerstrengste als het gaat om het verdedigen van de rechtsstaat tegen landen als Polen en Hongarije, waar rechters gekneveld worden, waar de homorechten onder druk staan en dat soort dingen. Dus hij wordt wel gewaardeerd.
Het interessante daaraan is, als we dus kijken naar hoe de VVD kijkt naar de rol van de Europese Unie, hij met dit wat je nu ziet bij de rechtsstaat, hij dus ook laat zien dat de Europese Unie voor hem meer is dan alleen de muntunie. Dus dat het hè, dat het toch ook een waardeunie is. Absoluut. Ik zie jou, Stefan.
Oh ja.
Jij zegt absoluut, Clara. Ja. Stefan,
nou, ik denk wel dat speelt een rol. Stefan kan er zo misschien nog wat meer over zeggen. Maar het is natuurlijk, die twee argumenten die haken wel in elkaar. Hè? Ik bedoel, bij dat herstelfonds heeft Rutte, dat heeft heel lang tegen verzet. Maar uiteindelijk kwam het er met een beroep op de solidariteit. Ook de solidariteit van de Nederlandse belastingbetalers. En Rutte die realiseert zich ook wel van, als ik dat nu ook vraag van Nederlandse belastingbetalers, dan moet ik ook dat argument kunnen maken van, nou ja, daar staat ook iets tegenover. Hè? Dan moeten wij ook wat kunnen eisen van die landen, namelijk dat ze zich houden aan die Europese normen en waarden die we samen hebben afgesproken.
Wat dat herstelfonds precies inhoudt, daar gaan we het straks nog wat meer over hebben. Maar Stefan, ik zag jou nee knikken. Ik moet je toch even vragen wat er aan de hand is.
Nou ja, kijk, ik denk dat Kaag echt een believer is als het gaat om Europa. Die handelt echt vanuit een soort diepe overtuiging als het gaat om Europa. Bij Rutte heb je toch vaker het gevoel dat er een hoop pragmatisme ook meespeelt. En dat zag je dus bijvoorbeeld ook in die onderhandelingen over dat herstelfonds. Hè. Nederland moest een knieval maken. Hè. Moest mee gaan doen aan dat herstelfonds en daarvoor miljarden op tafel gaan leggen. En Rutte had gewoon iets nodig, hè, om te kunnen laten zien in zijn eigen land dat hij het hard had gespeeld. En toen kwam de rechtsstaat op de proppen. En vanaf dat moment was hij opeens heel erg met de rechtsstaat bezig. Terwijl die dat daarvoor eigenlijk niet was. Dus ik bedoel, je ziet vaak dat de bewegingen die Rutte maakt, zijn ook bewegingen die hij maakt omdat het hem op dat moment gewoon goed uitkomt.
Moeten we Rutte hier zien als de VVD? Of is het Rutte en hoe denkt de VVD erover? Als je snapt wat ik bedoel. Ik hoop dat dat niet te vaag is.
Nee. Ik denk dat, kijk, de VVD is denk ik in dat opzicht, als het om Europa gaat, best wel een verdeelde partij, denk ik. Want het is natuurlijk een ondernemerspartij. En als er één beroepsgroep profiteert van Europa, dan zijn het de ondernemers wel. Dus in dat opzicht is er een soort enorme liefde voor de interne markt. Hè. Dat voel je ook altijd bij Rutte heel duidelijk. Voor hem is dat gewoon de essentie van Europa, de interne markt. Alleen de eeuwige discussie is eigenlijk dat als je de lusten wil, dan moet je op een gegeven moment ook de lasten gaan dragen. En dat vinden ze bij de VVD altijd vervelend. Want en die lasten, dat is dan vaak toch solidariteit tonen in moeilijke tijden. Samen dingen doen, grensoverschrijdend dingen doen. Dat vinden ze bij de VVD een stuk lastiger. Dus je ziet daar ook die tweestrijd die je bij Rutte denk ik ook wel ziet. Of heel sterk ziet eigenlijk. Die zie je ook binnen zijn partij.
Het is altijd goed als we het hebben over dit soort thema's, om nog eventjes te noemen dat de VVD en D66 samen in een fractie zitten in het Europees Parlement.
Ja.
Ja, klopt. Ja, maar dat is wel een gemêleerde fractie, hoor. Want die heet Renew dan. Hè. Ja. Maar er zit bijvoorbeeld ook de belangrijkste, de hoofdmoot van die partij is op dit moment eigenlijk de Franse partij La République En Marche van Emmanuel Macron. En dat is natuurlijk wel echt een hele pro-Europese partij die heel erg, nou, ook best wat bombast de hele tijd over Europa praat en ook over solidariteit en zo. En dat staat ook best ver af van de VVD. Dus er zijn over best wel wat thema's binnen die partij verschillende meningen.
Maar dit zie je bij alle Europese fracties. Hè. De ideologische afstanden die overbrugd worden zijn soms echt enorm. Als je bedenkt dat bijvoorbeeld de Hongaarse premier Orbán jarenlang met Angela Merkel in dezelfde fractie heeft gezeten. Ja, dat is gewoon eigenlijk best wel raar. En tegelijkertijd ook wel begrijpelijk. Want je moet gewoon grote machtsblokken hebben om die 750 euro parlementariërs, want zoveel zijn het er.
Nou, het zijn er niet meer zoveel, hoor.
Oh, zijn er
700 geworden. Oh, ja, de Brexit die heeft toch wel een hap uitgenomen.
Natuurlijk, inderdaad. Ja. Helemaal vergeten.
Nu al, uit het oog, uit het hart. Nog even één ding over Rutte, voordat we verder gaan. Want jij ziet hem daar ook in de wandelgangen, Clara. Hè? Je ziet hoe hij zich daar beweegt. Dat is voor ons wat minder in het zicht. Zie je hem genieten?
Ja, volgens mij vindt hij het heel leuk. Hij ziet die vergaderingen dus ook echt een beetje als iets waar je lekker kunt gaan staan bomen met collega's.
Het is geen café.
Nee, maar dat is eigenlijk heel ongebruikelijk. Want het is best een hele formele setting, zo'n Europese raad. Maar Rutte die geniet daar wel van. Die denkt echt wel van, oh, hey, leuk, wedstrijd. We gaan er weer in. Ja.
Ja, hij vindt het ook vervelend als hij in Brussel vragen krijgt over nationale kwesties. Hè? Want hij wil juist weg van die Haagse bubbel dan.
Nou ja, dat was laatst natuurlijk heel duidelijk toen een NOS-verslaggever hem vroeg naar al die ouders wiens kinderen uit huis zijn gezet. Ja. En daarop was zijn antwoord dus:
ik ben in Brussel.
Dan een ander onderzoek wat u wel kent. 1100 kinderen die uit huis zijn geplaatst.
Ik ben hier in Brussel.
Ja, u bent hier in Brussel. Daar hebben die 1100 kinderen geen boodschap aan. Dus het is de eerste keer dat er een Nederlandse bewindspersoon op kan reageren. Dus wat dat betreft geef ik u de eer.
Ik zal bij uitzondering iets zeggen over een binnenlands politieke aangelegenheid. Bij een geval van een Europese vergadering.
Dit doet hij dus vaker.
Ja, ja, dat doet hij vaker. En hè, het is voor hem inderdaad, denk ik, echt een uitje. Kijk, in de Haagse context heb je heel erg te maken met de Tweede Kamer, met de media. En in Brussel zit hij daar gewoon met andere regeringsleiders aan een klein tafeltje. Of nou ja, tenminste, het is best een grote tafel, maar het is een relatief kleine tafel. Maar dat is een overzichtelijke, fijne situatie voor hem. En ja, ik denk dat hij daar echt wel van geniet.
We gaan het weer even terugbrengen naar de Haagse formatietafel. Dus weer even weg vanuit Brussel. Maar niet voordat we even luisteren naar Rutte in mei in de Kamer.
Europa is cruciaal voor Nederland om twee redenen. Onze economie en onze veiligheid. Wij kunnen het nooit in ons eentje. Als Europa niet bestond, zou de Europese Unie bestond, moesten we hem uitvinden. Totaal onverantwoord om als Nederland alleen in die instabiele wereld op het toneel te staan. Je hebt die samenwerking nodig. De Russen, de situatie in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, de onvoorspelbaarheid vanuit Amerika, nu weer voorspelbaarder, maar toch een aantal jaren zeer onvoorspelbaar onder Trump. Het is cruciaal dat je samenwerkt voor veiligheid en voor economie. Maar vervolgens mag je in Europa echt ervoor zorgen dat je de belangen van Nederland verdedigt. Net zoals de Duitsers dat doen, zoals de Fransen dat doen.
Ik wilde dit laten horen omdat ik dacht, oh, nu kun je dus concluderen dat de twee grootste partijen in de formatietafel zij en zij met elkaar gaan optrekken.
Ja, ik denk dat dat niet helemaal waar is. Want ik bedoel, kijk, ik denk dat D66 en VVD inhoudelijk best wel veel raakvlakken hebben als het gaat om Europa. Weet je wel, ik bedoel, alleen waar D66 de afgelopen jaren gewoon een enorm punt van maakte de hele tijd, was de toon. Hè? De toon van het kabinet. En dan met name van Rutte. Rutte heeft heel erg de neiging om, je zag het afgelopen week ook, hè, dan zegt hij actie, actie, actie over het klimaat. Maar vervolgens wil iedereen weten, ja, maar wat betekent dat nou concreet? Dat doet hij met Europa ook heel vaak. Hè? Dus Europa is ook vaak, dan houdt hij zo'n verhaal. Dat klinkt echt zo'n verhaal van, we kunnen niet zonder, en de Russen, en dit, en zus, en zo. Maar dan vervolgens, hè, where's the beef? Die vraag wordt niet echt beantwoord dan op zo'n moment. En ook later vaak niet. Dus dat is een beetje, denk ik, het punt met Rutte. Dat niet iedereen hem altijd even geloofwaardig vindt. En ik denk dat D66 zal eisen tijdens de formatie, schat ik zo in, dat Rutte, zeg maar, hè, ze willen aan het stuur zitten van Europa, zeggen ze. Dus ze willen gewoon dat Rutte vol overgave dat Europese beleid gaat verdedigen en gaat uitdragen, gaat uitleggen aan de Nederlandse kiezer en ook gaat uitleggen waarom Nederland weer zo'n prominente, proactieve, constructieve rol wil spelen in Europa.
Nou ja, als we het hebben over die toon en over de rol van Nederland in Europa, dan gaan we nu eens even dat herstelfonds er helemaal bij pakken, waar je eerder al over was begonnen, Clara. ik zie hier
een onderwerp.
Iedereen knijpt in zijn handjes. Ik zit nu in een groep waar mensen hier warm van worden. Vertel, Clara, wat is dat herstelfonds?
Nou ja, ik denk dat alle luisteraars zich nog wel kunnen herinneren dat vorig jaar zomer er echt ontzettend veel over te doen was over dat herstelfonds. Het is namelijk een gigantische pot met geld, Europees, die aan landen kan worden uitgedeeld om eigenlijk na die pandemie, nu eigenlijk, het land weer op te bouwen en de economie weer aan te gaan jagen. En dat herstelfonds is heel bijzonder, omdat voor het eerst daarvoor eigenlijk Europa schulden gaat maken. Dus namens Europa, namens al die 27 lidstaten, wordt er geld geleend op de kapitaalmarkt om dat van vervolgens uit te delen om te investeren in specifieke projecten.
Dat klinkt als heel mooi, als een grote pot geld waar we allemaal gebruik van kunnen maken.
Ja. Ja, nou ja, het punt was een beetje dat we hebben natuurlijk eerder crisis gehad in Europa en zo. En even heel simpel gezegd, bij die eerdere crisis zag je dat het vooral zeg maar een paar landen waren die hun zaakjes niet op orde hadden en daardoor gewoon het hele bouwwerk omver dreigde te trekken. Bij deze crisis, hier kon echt niemand iets aan doen, weet je wel. COVID is ons allemaal overkomen, iedereen is daar gewoon door getroffen. Al heel snel ontstond het idee van, er moet een groot herstelfonds komen, een grote pot geld, zodat gewoon iedereen zo snel mogelijk kan herstellen van de economische schade die ontstaat door de coronacrisis. Nou, Nederland zag dat aanvankelijk niet zitten. Hè? Dat is gewoon de oude Nederlandse reflex eigenlijk. Alleen al heel snel bleek dat Duitsland wel overstag ging. Dat zag Nederland eigenlijk vrij laat pas aankomen. En toen moest Nederland ook overstag. Want als Duitsland iets wil, dan wil Nederland het eigenlijk ook. Uh-huh. Nou, en wat is het punt? Rutte heeft toen wel heel duidelijk gezegd van, het is eenmalig. Hè? Dus het is een eenmalige pot geld. Dus dat was een belangrijk aspect. En hij heeft gezegd van, we gaan er hele hoge eisen aanstellen. Dus het is niet zo, hè, je kunt niet zomaar geld krijgen. Je moet, hè, als je geld wil, dan moet je gewoon zware hervormingen doorvoeren. En als derde eis, die rechtsstaat, waar we het eerder over hadden. Dus ik bedoel, dat hè, eenmalig rechtsstaat, zware hervormingen. Dus dat met die inzet ging die dat doen en dat is ook gelukt.
Ja, en ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te benadrukken. Want het gaat, nou, waarom is dat herstelfonds toch echt heel bijzonder? En ook wel echt een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de Europese eenwording. Nou, allereerst omdat het om zoveel geld gaat. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het om 750 miljard euro in totaal. Waarvan een groot deel gewoon als een soort van giften wordt uitgedeeld aan landen. En maar wat ook heel belangrijk is, dat echt ook het toezicht op dat geld heel Europees is. Hè. Dus elk land moet een heel specifiek plan indienen hoe ze dat geld willen gaan uitgeven. En daarin moeten ze bijvoorbeeld aangeven dat een groot deel van dat geld wordt besteed aan klimaatdoelstellingen, aan digitale doelstellingen. Dus het voedt echt een beetje die Europese integratie ook. Omdat er toezicht op dat geld en ook echt grote sommen geld vanuit Europa naar die lidstaten gaan. En dat maakt het natuurlijk wel een heel bijzonder project. En daarmee heeft Brussel ook echt wel een nieuw instrument in handen gekregen.
Dus een bijzonder project. Het is van invloed op de Europese eenwording. Nederland heeft eisen gesteld. En dan blijkt dat Nederland als enige land uit de Europese Unie nog geen plannen heeft ingediend.
Ja, dat is ongemakkelijk, hè? Maar het is inderdaad zo, want vanaf begin dit jaar konden landen dus hun plannen daarvoor indienen. Daar moeten ze een speciaal herstelplan voor schrijven. En wat wel belangrijk is om te benadrukken, is dat het herstelplan meer is dan alleen maar een soort van boodschappenlijstje van, oh ja, wij willen het hier aan gaan uitgeven. Hè? Het moet een heel uitgebreid plan eigenlijk zijn, waarin je inderdaad aangeeft, nou, we willen bijvoorbeeld investeren in een nieuwe spoorlijn, of we willen een nieuwe glasvezelnetwerk gaan aanleggen, of we willen heel veel zonnepanelen gaan aanleggen. Maar nog belangrijker eigenlijk aan dat plan is hoe je aangeeft dat je je economie gaat hervormen. En dat verschilt heel erg per land wat nodig is. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Italië, nou, dat is misschien wel een beetje het grootste zorgkindje van Europa. Er zijn al heel lang zorgen over de gigantische overheidsbureaucratie, waardoor het heel moeilijk is om daar een nieuw bedrijf te starten. Ja, Italië moet dus heel duidelijk, en dat hebben ze ook gedaan, in hun plan zetten. Van wij willen dat op deze en deze manier willen we dat gaan aanpakken, zodat onze economie eigenlijk innoverender wordt en dat we er echt weer een beetje een sweeper aan gaan geven.
Eigenlijk vraagt dat dus om hele politieke keuzes.
Absoluut.
En hier speelt natuurlijk de formatie nog. Dus dat is ook de reden, hè, dat Nederland denkt, wij wachten nog even totdat er een nieuw kabinet zit. En dan kunnen wij een plan indienen, want dan hebben we ook al een regeerakkoord.
Ja, precies. En het verschilt dus ook heel erg per land wat je in dat plan moet zetten. Want in Italië is het bijvoorbeeld die overheidsbureaucratie. In Frankrijk is bijvoorbeeld dat pensioenstelsel, dat is allemaal verschrikkelijk. En dat daar worstelen ze daar bijvoorbeeld al jaren mee. In Spanje is het de arbeidsmarkt, wat echt een probleem is voor die economie. Dus per land liggen er eigenlijk soort van aanbevelingen van Brussel. Van als je je economie gaat hervormen, doe dan dat. En daar moet het land mee aan de slag. En in Nederland we hebben ook aanbevelingen gekregen.
Onze
economie is natuurlijk in Europees opzicht best innovatief. Maar er zijn absoluut dingen die hier veel beter kunnen. En het belangrijkste is de hypotheekrenteaftrek.
Bij de VVD horen ze je dit nu zeggen. Het is een paar gangen verderop, maar gaan nu alle alarmbellen af.
Ja. Nee, maar ik bedoel, economen zeggen natuurlijk al heel lang, onze publieke schulden, dus hoeveel schulden we eigenlijk hebben gemaakt op de kapitaalmarkt, zijn relatief laag. Maar de private schulden van huishoudens, die zijn gigantisch hoog in Nederland, als je dat vergelijkt met andere Europese landen. En dat is echt een risico voor de economie. En hoe komt dat nou? Nou, dat komt omdat eigenlijk heel erg gestimuleerd wordt dat mensen gigantische sommen geld gaan lenen voor hun huis. En dat komt mede door die hypotheekrenteaftrek.
Ja, en het heeft ook bijgedragen aan scheefgroei op de woonmarkt, vermogensongelijkheid. Dus het wordt echt gezien als een groot Nederlands probleem in Brussel. En het andere grote probleem wat Brussel ziet is de arbeidsmarkt, hè, de doorgeslagen flexibilisering. Mm-hmm. Het interessante is dat, als je hier luistert naar het debat in de Tweede Kamer, dit zijn op zich problemen die we zelf ook wel zien. Hè, en die ook. En ik denk dat zelfs bij de VVD hebben ze wel door dat de hypotheekrenteaftrek dat het een eindig verhaal is, zeg maar. Maar toen dus afgelopen week bleek dat de Europese Commissie dit soort eisen dus echt gaat stellen aan het herstelfonds. Of aan onze om dat geld te kunnen krijgen uit dat fonds. Toen zag je een aantal politici en kranten toch denken van, oh mijn god, dus het is echt.
Dit is niet de bedoeling.
Dit is niet de bedoeling, weet je wel. Ik bedoel, dat is gewoon heel interessant om te zien dat de eisen. Rutte heeft enorme eisen gesteld aan andere landen en wordt nu zelf geconfronteerd met eisen die aan Nederland worden gesteld. Mm-hmm. En ik bedoel, kijk, wat ik zelf altijd heel erg interessant vind, is dat we hebben natuurlijk gewoon ook een bepaald zelfbeeld van ons in Nederland. We vinden onszelf altijd heel heel erg het perfecte EU-land hè, in heel veel opzichten. En het zijn vaak de anderen die het verkeerd doen. Maar nu krijgen we eigenlijk de bal teruggekaatst. Hè. Daar komt het eigenlijk op neer. En worden we zelf geconfronteerd met bepaalde zwakheden in onze economie.
Nou, het ironische is dat we eigenlijk worden geconfronteerd met de eisen die we aan anderen hebben gelegd.
Ja, precies. Of in ieder geval dat er eisen zijn. Hè. Ik bedoel, kijk, de hypotheekrenteaftrek is in Italië niet zo'n probleem. Nee. Maar in Nederland ja, zal dat toch niemand verbazen dat dat de aanbevelingen zijn die kwamen. De andere aanbeveling die er dus is gaat over de arbeidsmarkt. Hè. In Nederland zijn er heel veel stimulansen om ja, een beetje die schijnzelfstandigheid in elkaar hand te werken. We hebben gigantisch veel ZZP'ers die vaak niet goed beschermd zijn en geen goede sociale zekerheid hebben. En dat is ook een risico voor je economie uiteindelijk. Nou, een derde punt waar Brussel ook weinig verwonderlijk op wijst, is de wildgroei aan belastingconstructies. Hè. En het feit dat het wel heel voordelig voor veel bedrijven is om een brievenbusfirma in Nederland te starten. Dus dat zijn drie punten die ja, niemand in Nederland zal verbazen. Van iedereen weet van, oh, dat zijn eigenlijk wel ongemakkelijke punten. Nou, precies op die ongemakkelijke punten gaat Brussel natuurlijk drukken.
Ja, en ik denk dat het grootste ongemak partijen als de VVD voelen bij dat herstelfonds, is dat het een enorm succes is. Hè? Want de Europese Commissie is dus inderdaad namens ons allemaal geld aan het lenen op de markten. En daar is enorm veel vraag naar. Hè? De investeerders staan echt in de rij. Dus Europa is wat dat betreft echt een succesnummer, zal ik maar zeggen. En dat is heel vervelend. Tenminste, dat vinden wij in Nederland heel vervelend. Omdat er hierdoor ook een discussie is ontstaan of dat herstelfonds wel tijdelijk moet blijven. Hè? En of het niet gewoon permanent eigenlijk we dit soort activiteiten moeten ontplooien. Want ja, we zijn gewoon populair als investeringsvehikel.
Dat zegt wel echt wat over hoe we dan denken over Europa of hoe we gebruik maken van Europa, hoe we onderdeel zijn van Europa. Ja. Even terug naar die formatietafel.
Ja, dus ik denk dat het over dat soort dingen zal gaan.
Van ja, wat... maar ook hoe staan ze daar tegenover, die vier partijen?
Nou ja, ik denk dat voor D66 dit geen enkel probleem is, weet je wel. Maar voor VVD, CDA en ChristenUnie wel. Dus die zullen hier toch meer moeite mee hebben, omdat het namelijk toch voelt alsof je soevereiniteit overdraagt. Of dat zo is, daar kun je over discussiëren. Want je kunt ook zeggen van ja, samen sta je sterker. Dus hoe meer integratie je hebt en hoe meer je van de euro echt een sterke, geloofwaardige munt maakt, hoe beter je bestand bent tegen het financiële geweld uit de VS en China. Hè. Ik bedoel, er zijn ook heel veel economen die zeggen dat dat helemaal niet slecht zou zijn als de euro gewoon veel geloofwaardiger zou worden. En door zo'n herstelfonds wordt die euro veel geloofwaardiger. Dus ik bedoel...
Wat ik heel interessant vind, en dat is natuurlijk interessant aan dat die twee formaties nu eigenlijk een beetje gelijk opgaan in Nederland en Duitsland, dat die discussie over van hoe permanent wil je dat herstelfonds maken in Duitsland misschien nog wel meer leeft dan hier. En dat heeft er ook mee te maken inderdaad met van samen zijn we sterker, maar het heeft er ook mee te maken dat we de komende 10, 15, 20, 30, 40 jaar moeten we gigantisch veel geld gaan investeren in die energietransitie. Daar zijn echt ongekende overheidssommen voor nodig. En hoe ga je dat doen en hoe ga je daar ook voor zorgen dat dat in alle Europese landen op dezelfde manier gestimuleerd kan worden? Nou, in Duitsland zijn er echt veel economen en ook in de formerende partijen daar nu, die zeggen van ja, misschien is het toch verstandig als we bijvoorbeeld naar dat herstelfonds voortzetten, maar dan bijvoorbeeld als een soort van groot Europees klimaatfonds, hè, waarmee we heel veel klimaatinvesteringen kunnen financieren. Nou, ik heb die discussie in Nederland nog helemaal niet horen spelen, maar als Duitsland om is, ja, dan zal Den Haag ook weer een opvatting daarover moeten hebben.
Ja, en kijk, waar de discussie in het buitenland gaat ook over van je doet investeringen op nationaal niveau, maar hoe zorg je ervoor dat de effecten van die investeringen grensoverschrijdend zijn? Hè? Want als we het over klimaat hebben, hebben we het altijd over grensoverschrijdende problemen. En wat een beetje het probleem is van het huidige herstelfonds is dat iedereen zijn eigen plannetjes aan het maken is, maar dat al die afzonderlijke plannetjes niet goed op elkaar aansluiten. En juist daar zou je dan van denken van, nou, misschien kan de EU op dat vlak juist de verbindende rol spelen.
Nou ja, en dat vraag ik me dus altijd een beetje af bij dit soort discussies. Want Nederland kan dus allemaal plannetjes maken over hoe ver ze willen gaan in de Europese Unie. Weet je wel, of ze die eenwording, of ze daar voorloper van willen zijn, of dat ze daar juist een beetje huiverig voor zijn. Maar maakt het echt uit? Of is het uiteindelijk vooral wat Europa besluit?
Ik denk dat het echt uitmaakt. Ik denk echt dat natuurlijk, kijk, als je zegt wat Europa besluit, dan zeg je eigenlijk wat alle EU-leden besluiten. Dus dat zijn wij zelf ook. En het is denk ik altijd heel belangrijk in dit soort processen Ja, dit cliché heb ik volgens mij 100 keer gebruikt in deze podcast.
Mag.
Maar hè, de lobbyisten in Brussel zeggen altijd van... als je niet aan tafel zit, dan sta je op het menu.
Oh ja.
En dat is een gouden ouwe. En het is een hele goeie, want het is namelijk wel hoe het werkt in Brussel. Dus je moet wel zorgen dat je op de een of andere manier meedoet aan de discussie. En wat interessant is dat Nederland dat in bepaalde opzichten ook wel wil. Hè. Je ziet sinds het vertrek van de Britten... hebben we veel meer toenadering gezocht tot landen als Frankrijk... waar we van oudsher weinig mee hebben... Dus je voelt aan alles dat Nederland ook wel beseft van we moeten gewoon op de een of andere manier zorgen dat we dat enorme gat wat die Britten hebben achtergelaten, moeten we proberen op te vullen. En dan is de hamvraag van vul je die op met een constructieve, proactieve houding of ga je net als de Britten altijd op de rem staan?
Even terug naar die vier partijen die hierover met elkaar aan het praten zijn. Om dus aanspraak te kunnen maken als laatste land op dat herstelfonds, moet er in het regeerakkoord dus iets staan over de hypotheekrenteaftrek en moet er iets over de arbeidsmarkt in staan?
Ja, ik moet dat een beetje nuanceren, want er zijn dus Nederland heeft een waslijst en aanbevelingen gekregen. Dit zijn hele belangrijke, maar uiteindelijk is het een beetje nat vingerwerk hoe fors dat nou precies moet zijn.
Het blijft wel Europa, hè?
Precies. Dus het zijn onderhandelingen die dan tussen ambtenaren in Nederland en ambtenaren in Brussel met elkaar gevoerd gaan worden. Maar het is wel duidelijk dat, het is natuurlijk zo dat Nederland die is heel streng op die andere plannen. Hè. Die kijkt ook nu, die is voortdurend al die plannen aan het doorbladeren van Italië zegt hier wel dit, maar gaan ze dat wel echt doen? En Spanje hetzelfde. Ja, als Nederland dat wil blijven doen op een geloofwaardige manier, dan moeten ze zelf natuurlijk ook wel een goed plan indienen. Eurocommissaris Frans Timmermans zei daar vorige week wel iets grappigs over.
Daar wordt natuurlijk wel een beetje over gegniffeld in Brussel, want het is onder druk van Nederland dat we aan het herstelfonds criteria hebben gekoppeld voor economische hervormingen op basis van de aanbevelingen die de commissie altijd doet. Nou heeft Nederland ook een aantal aanbevelingen gekregen, met name over de hervormingen in de hypotheekmarkt. Nederland wil, zolang er geen kabinet is, daar geen duidelijkheid over bieden. Dus ik denk dat Nederland geen plan indient, omdat Nederland niet aan de hervormingskant iets wil doen wat nog niet is afgesproken tussen de coalitiepartijen.
Dit was Timmermans bij BNR. Ik heb hier nog één vraag over en dat kan ons ook een beetje helpen in formatie en hoe lang dit nog kan duren. Is er een deadline voor het indienen van je plannen voor dat herstel?
Ja, deadlines in Brussel zijn wel vaker van elastiek. Eigenlijk was de deadline 30 april. Nou goed, dat heeft niet iedereen gehaald. Want Bulgarije heeft ook pas een paar weken geleden als laatste voor Nederland ingediend.
Afgelopen april al.
Ja, afgelopen april. Nee, zo gaat dat daar wel, ja. Nee, maar uiteindelijk kun je tot volgend jaar zomer kun je ongeveer je plan indienen. Maar het ding is, hoe later je het indient, hoe korter de periode wordt dat je het geld mag uitgeven. Want dat moet allemaal voor 2026 moet het zijn uitgegeven.
Voor 2026?
Ja, precies. En dat is natuurlijk wel een beetje, je denkt van, oh prima, nou hup, dat halen we wel. Maar het is soms best lastig om zulke grote sommen geld op de goede manier te besteden. Dus ja, Nederland snijdt zich in die zin al wel een beetje in de vingers, omdat ze die periode gewoon korter maakt.
Ja.
Ander belangrijk onderwerp, en het ligt hier een beetje van in het verlengde van, is de begrotingsnorm in Europa. Hoef het niet super lang over te hebben, maar
ik ben wel
benieuwd.
Nou ja, goed, weet je, daar is ook gewoon een enorme discussie aan het ontstaan in Europa, die ook niet echt wordt gevoerd in Nederland. Je mag volgens de Europese regels, even heel simpel gesteld, mag je een begrotingstekort hebben van 3% en een schuld van maximaal 60%. En er zijn heel veel landen die daar vanaf willen. Weet je, die vinden dat te streng. En die wijzen er ook op dat als het slecht gaat, dan moet je juist niet te hard gaan bezuinigen. Dat in het verleden is dat vaak gedaan in Europa. En dat heeft het probleem alleen maar groter gemaakt. Dus nu zijn er landen die zeggen van we moeten juist de investeringen aan de praat krijgen. Dus we moeten gewoon ook onder bepaalde omstandigheden kunnen accepteren dat bijvoorbeeld de staatsschuld hoger is. En wat ook meespeelt, en dat vind ik zelf een hele interessante discussie, is dat er is ook een discussie over van, zou het niet mogelijk zijn om bepaalde investeringen die je doet als land, om die buiten de begroting, buiten je nationale begroting te houden. Hè? Dus die tellen dan niet mee, zeg maar. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan groene investeringen. Maar bijvoorbeeld de Fransen denken ook, hè, militaire investeringen. En dat is een hele ingewikkelde discussie, want er is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Ik bedoel, kijk, je zag bijvoorbeeld ook dat bij de recente evacuatie vanuit Afghanistan, hè, Nederland speelt op defensievlak op dat moment niks klaar en is extreem afhankelijk van andere landen die wel hebben geïnvesteerd in defensie, in tegenstelling tot wij zelf. Hè. Je ziet het bijvoorbeeld ook in de coronacrisis, hè, dat bijvoorbeeld zodra de IC's hier vol liggen, moeten we aankloppen bij de Duitsers, die wel geld hebben gestoken in In de zorg, hè? In tegenstelling, tenminste op dat vlak van de zorg. Ik simplificeer het allemaal een beetje, maar dat is een beetje het punt. Dus wat ik zelf wat fascinerend vind, is dat wij zeg maar, we hebben op papier hebben we een waanzinnige begroting. Hè? We zijn kampioen begroten in Europa. Maar zodra er problemen ontstaan, zoals Afghanistan of de corona, moeten we heel vaak aankloppen bij andere landen, omdat we zelf niet de infrastructuur in huis hebben om hier iets aan te doen. En ik denk dat dit argument ook tegen Nederland gebruikt zal worden. Van ja, jongens, het is leuk dat jullie zo dat jullie staatsschuld zo laag is en dat jullie begrotingstekort helemaal tip-top is en zo. Maar investeer nou eens een keer op een manier waarop andere landen eigenlijk ook investeren.
Je houdt je aan de regels, maar tegelijkertijd is er genoeg waar je wel in moet investeren. Ja, ja. En die vier partijen, hoe denken die daarover?
De VVD zegt heel duidelijk in zijn verkiezingsprogramma, en dat is alweer heel lang geleden, want deze formatie duurt zo lang dat je je af en toe kunt afvragen of het verkiezingsprogramma überhaupt nog van kracht is. Maar goed, dat is ons houvast. Daar zeggen ze gewoon heel duidelijk van, hè, dat ze zo snel mogelijk terug willen naar de EU-begrotingsregels. En ik denk dat de VVD daar niet alleen, ik denk dat D66 daar natuurlijk anders in staat. CDA en ChristenUnie zijn misschien ook wat conservatiever op dit vlak, maar in deze discussie is het wel heel erg belangrijk om ook in de gaten te houden wat er in Europa gebeurt. Omdat ik denk dat er in Europa juist een beweging de andere kant op is. Hè? Dus en het laatste wat je wil is dat je zeg maar een hele grote broek aan gaat trekken en zegt van ja, het moet, we moeten terug naar die EU-begrotingsregels. En dat vervolgens Europees blijkt dat er echt een zeer ruime meerderheid is om het op een andere manier in te richten. Ik bedoel, niemand zal helemaal af willen van die EU-begrotingsregels, maar er is wel een soort behoefte aan meer flexibiliteit in Europa ook.
Ja, en dat heeft ook weer te maken met wat ik net ook al zei, hè, die klimaatopgave waar Europa voor staat.
Precies.
Er zijn nu bijvoorbeeld ook inderdaad wel voorstellen om dan die klimaatuitgaven buiten die begrotingen te houden en om daar toch meer ruimte voor te krijgen. Er zijn dus honderden miljarden aan overheidsinvesteringen voor de komende jaren nodig. En dat lukt gewoon niet als je nu, weet je wel, er is ook nog eens heel veel geld uitgegeven tijdens de coronacrisis. Als al die landen nu weer aan het bezuinigen gaan slaan, hè, omdat ze terug moeten binnen die begrotingsnormen, ja, dan kom je er gewoon niet. Dus er moet daar een oplossing worden gezocht. En ja, Nederland, ik merk wel dat er wel geïnteresseerd naar Nederland wordt gekeken wat dit
Waarom?
Betreft. Nou ja, omdat Nederland, ja, samen met Duitsland natuurlijk altijd wel, ja, die waren de strengste, hè. Die zeiden van, ja, we moeten zo snel mogelijk weer terug dat korset in. En die was ook, kijk, die begrotingsnormen die zijn, zoals wel meer dingen in Brussel, ook een beetje van elastiek. Hè? Ik bedoel, landen als Italië en Spanje, die hielden zich eigenlijk toch al niet zo heel erg goed aan. Dus op zich is dat argument wat Nederland zegt van, ja jongens, we gaan ze nu versoepelen. Maar hadden we niet dan eerst eens even moeten gaan kijken of het überhaupt wel, waarom landen zich er überhaupt niet aan hielden. Hè? Dus Nederland is in die discussie gewoon een hele, ja, prominente speler. Dus er wordt echt gekeken naar wat Nederland daar gaat doen.
Ja, en ik denk dat je ook wel kunt zeggen dat de EU wel een beetje op een kruispunt staat. Hè? Want de Britten zijn weg, hè? De Amerikanen hebben zich een beetje van ons afgekeerd. De Chinezen zijn ook goed bezig. Dus Europa zal zich ook binnen de wereld staande moeten zien te houden. En dat lukt alleen maar als je gewoon voldoende investeert in innovatie, verduurzaming, defensie. Dat soort zaken. Dan zal er op die vlakken zal echt een grote slag moeten worden gemaakt.
Ik wil echt even door op klimaat met jullie, want dat is wel een interessant onderwerp. Dat is nou typisch zo'n onderwerp waar in Nederland keuzes over gemaakt moeten worden. Maar kan ik het dan samenvatten als in wat hier wordt besloten, dat wordt dan de Nederlandse inzet in Europa?
Ja, dat kun je zeker zeggen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het vorige regeerakkoord, daarin staat heel duidelijk van Nederland gaat zich binnen Europa hard maken voor hogere klimaatdoelen. Nou, daar zijn ze heel erg hard mee begonnen in 2017 en daar zijn ze ook uiteindelijk in geslaagd. Hè? Het doel voor 2030 is naar 55% emissiereductie gegaan, mede op aandringen van Nederland. Ja. Dus het doet ertoe wat Nederland vindt, absoluut.
Ja, nee, dat is absoluut waar. En ik denk, kijk, het is in zo'n regeerakkoord wel belangrijk dat, hè, natuurlijk moet je duidelijk aangeven wat je wil, maar je moet wel rekening houden met wat er in de rest van Europa gebeurt. Hè. Je kunt niet, als je heel streng gaat doen over bepaalde dingen en je kan het vervolgens niet waarmaken, dan krijg je dat natuurlijk keihard teruggekaatst hier in de Tweede Kamer.
Wat mij heel erg opviel is toen ik 2 jaar geleden in Brussel kwam, is dat Nederland daar echt een beetje bekend staat als een groene koploper. Hè. Als iemand die echt heel erg zijn hard maakt voor klimaatbeleid. En dat vond ik eigenlijk een beetje raar, want als je kijkt naar wat Nederland echt concreet doet en hoe ze ervoor staan in vergelijking met bijvoorbeeld landen als Denemarken, dan staan we er niet heel erg goed op. Hè? Ik bedoel, onze emissiereductie gaat niet zo heel erg snel. Qua duurzame energievoorziening zitten we ook eigenlijk helemaal, halen we ook onze doelen niet en zo. Dus ja, Nederland heeft er nu dus voor gezorgd dat dat doel op 55% komt te liggen. Maar uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek vorige week nog dat we in het slechtste geval 38% zelf gaan halen. En in het beste geval 48%. Nou, dat komt natuurlijk helemaal niet in de buurt van het Europese doel. Dus ja, eigenlijk dat doel waar we zelf voor hebben gepleit, dat krijgen we nu ook weer terug in ons gezicht.
Dit is de tweede keer in deze aflevering dat we dus moeten constateren dat Nederland iets wil, zich ergens hard voor maakt en vervolgens denkt, oh shit, dan gaat het ook over ons.
Precies, ja.
Ja. Je krijgt de bal teruggekaatst.
Ja, en de Raad van State heeft nu ook echt, ja, die heeft zich best fel uitgesproken, vond ik. Die zeggen van ja, weet je, Nederland heeft zich daar hard voor gemaakt. Nu moeten ze ook zelf dat doel verhogen naar 55%. Dus dat zal zeker op de formatietafel besproken moeten worden.
Ja, precies. Dus want als we het weer eventjes terugbrengen naar die formatietafel, is dit dan, als we het hebben over klimaat in Europa, het hoofddossier? Dus die reductie en op hoeveel procent dat zou moeten blijven?
Het gaat natuurlijk om het wat, hè? Dus van hoe hoog is dat doel? Maar het gaat natuurlijk ook om het hoe. Hè? Hoe gaan we dat doen? En Europa heeft net, onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans, hebben ze daar een heel gedetailleerd plan eigenlijk voor uitgedokterd en deze zomer gepresenteerd. Fit for 55 heet dat dan, met zo'n mooie Europese slogan. Ja, en daar staan echt maatregelen in die ook voor Nederlandse burgers hele grote invloed gaan hebben. Bijvoorbeeld dat er ook een speciale Europese emissieheffing eigenlijk op bijvoorbeeld benzine komt, maar ook op het verwarmen van je huis. En dat zijn allerlei maatregelen die effect gaan hebben, ook op Nederlandse burgers. En het kabinet moet echt kijken van hoe maken wij nou ons eigen pakket zo dat het mooi op elkaar aansluit. Hè? Dat burgers die moeten misschien wel een prijsprikkel krijgen, maar niet te hard worden geraakt. Dus dat wordt een enorme klus om dat allemaal goed te incorporeren in je eigen
VVD en CDA-taal, het moet wel betaalbaar en haalbaar blijven.
Precies,
nou ja. En dat wordt wel echt een uitdaging. Hè? Want wat je dus steeds ziet is dat Timmermans heeft op een gegeven moment de Green Deal aangekondigd, et cetera, et cetera. En dat onderschrijven wij ook voor een belangrijk deel, hè, als land. Maar dan op een gegeven moment gaan de gasprijzen omhoog. En dan zie je eigenlijk, dan zie je meteen een soort reflex in Nederland van, oh jee, die Green Deal, dat gaat allemaal te veel geld kosten. He, terwijl de discussie veel meer zou moeten gaan over hoe zorg je dat onze afhankelijkheid van landen als Rusland wordt verminderd. Of hoe zorgen we ervoor dat we gewoon onze energiemix diversificeren, een chic woord. In de formatie zal het dus daar ook heel erg veel over gaan. Van hoe zorgen we ervoor dat als we zeggen dat we voor zo'n Green Deal gaan, hoe zorgen we ervoor dat we dat dan ook blijven verdedigen als de omstandigheden opeens veranderen.
Ander belangrijk thema is migratie. Zowel aan de formatietafel als Europees. Hoewel het, Clara, lijkt alsof we er al langere tijd niet meer echt iets over horen.
Ja, maar dat is meer gewoon omdat het zo'n deprimerend muurvaste discussie is, waar gewoon totaal geen schot in zit. Dat het inderdaad lijkt alsof het niet meer op de agenda staat in Brussel. Maar het is meer omdat mensen er liever niet meer over praten, over hoe slecht die discussie gaat.
Ja, en ik bedoel, migratie is natuurlijk altijd een beetje een ingewikkeld verhaal, want er zit natuurlijk een nationale dimensie aan en er zit ook vooral een Europese dimensie aan. Maar goed, ik denk dat het wel degelijk een groot onderwerp is in de formatie, omdat, zoals je misschien nog weet, moesten D66 en ChristenUnie moesten vorig jaar in de Moria-deal slikken. Hè? Dat ging over er was daar brand uitgebroken. En, Grieks vluchtelingenkamp. En er zouden mensen worden opgehaald. En daar kwam eigenlijk een heel... Ja, het was een beetje een sneuwe deal, zeg maar. Het was allemaal heel karig en afgemeten. Maar D66 en de ChristenUnie hebben dat toen wel geslikt. Tot hun eigen grote verdriet eigenlijk. En Kaag heeft toen ook heel erg duidelijk gezegd van, hè, ze zei letterlijk, ik kan je verzekeren dat we onder mijn leiding in een volgend kabinet niet meer tegen dit soort plannen zullen stemmen. Hè. Dus en dat ging dan met name over een plan om veel meer mensen op te halen uit die gebieden. Ik denk dat een complex onderwerp gaat worden, omdat je hebt als het gaat om de Europese asieldiscussie, heb je eigenlijk twee kampen, simpel gezegd. Je hebt de mensen die zeggen van, we moeten de buitengrenzen moeten echt van beton zijn, hè, en we moeten zo min mogelijk mensen doorlaten. En je hebt de school die zegt van nee, we moeten juist veel meer zorgen dat er een soort communicerende vatendynamiek ontstaat tussen Europa en de rest van de wereld.
Hoe is dat aan tafel?
Nou ja, heel ingewikkeld dus. Want je ziet dus dat de VVD gelooft dus heel erg in, en het CDA trouwens ook, hè, dus in het opnemen van vluchtelingen in de regio. D66 is veel meer van de school van nee, je moet niet wachten totdat mensen aan de poorten van Europa rammelen, maar je moet ze actief gaan ophalen.
Legale migratie meer.
Precies, dus veel meer legale migratie. grenskanalen mogelijk maken, zodat er ook minder illegale migratie ontstaat. En ik denk dat ook D66 in dat dossier bijvoorbeeld ChristenUnie wel aan zijn zijde vindt. Hè? Die ook gewoon, je voelt dat ChristenUnie in dit verhaal vaak ook een christelijk verhaal heeft. Wat veel meer draait om barmhartigheid eigenlijk.
Maar dit is bij uitstek weer zo'n thema waarin ik me afvraag van oké, je kan er afspraken over maken hier over hoe Nederland daarmee omgaat. Maar Nederland ligt nou eenmaal in de rest van de Europese Unie. Wat is het waard?
Ja, maar je kunt wel ten eerste proberen om een soort Nederlandse inzet te formuleren.
Zo moeten we het zien, inzet.
Ja, precies. Het is een inzet zo van dit zou ons ideale Europese scenario zijn. En je kunt natuurlijk afspraken maken over hoe je er zelf mee omgaat in Nederland. Hè? Ik bedoel, we hebben de afgelopen weken gezien dat de noodopvang voor vluchtelingen echt totaal tekort schoot en dat mensen gewoon in weilandjes, in tentjes moesten slapen, in de modder. Daar kun je wel degelijk afspraken. Daar hoef je niet, voor dat soort dingen hoef je niet naar Europa te kijken. Dat kun je gewoon nu zelf afspreken dat je dat in de toekomst anders wil. Ja. Dus daar zal over gesproken worden.
Ja, misschien ben ik nu al na 2 jaar al wel te cynisch, maar dit vind ik wel echt een onderwerp waarvan ik denk van ja, ook als Nederland nou zelf met een hele mooie positie komt, ik vraag me af of dat die Europese discussie nou echt zal openbreken, want die zit wel echt heel erg muurvast. En om die een beetje samen te vatten, daar staan eigenlijk de landen van aankomst, dus dat zijn Italië, Spanje, Griekenland, waar echt veel een grote asielinstroom is, die staan er eigenlijk recht tegenover landen van meer de secundaire migratie, zoals bijvoorbeeld Nederland, Duitsland, Frankrijk, waar meer gewoon die tweede stroom migratie veel heen komt.
Dus mensen landen in Griekenland, komen aan met hun boot in Griekenland en gaan dan door naar Duitsland of Nederland.
Exact, exact. En die aankomstlanden die zeggen van ja, wij willen gewoon meer solidariteit. Hè. We hebben echt een gigantische instroom. Die mensen moeten we gaan verdelen en dat moeten we op Europees niveau gaan regelen. En dan zeggen landen als Nederland en Duitsland van ho ho, allemaal prima solidariteit, maar zorgen jullie eerst maar eens even dat je goed gaat selecteren aan de grenzen. Dat we precies weten wie er wel en niet binnenkomt in Europa. En daarna kunnen we eventueel gaan praten over hoe we dan die selectie gaan doen. Ja, die partijen die praten echt volkomen langs elkaar heen. En die discussie zit gewoon muurvast.
Toen we het net hadden over klimaat, toen zei je nou Nederland, tot mijn verbazing, wordt in Brussel gezien als koploper, als groene koploper. Hoe wordt Nederland gezien in dit dossier?
Kun je dat wel zeggen? Echt als een, toch wel een hardliner. Hè? Dat bedoel, is een clubje landen die best wel streng zijn. Ik denk dat het meest tekende was deze zomer. Hè? Dat de Kabul stond echt op vallen. En er kwam een brief die ook door staatssecretaris Ankie Broekers-Knol was getekend. Waar werd gezegd van ja, we moeten wel Afghanen kunnen blijven uitzetten. En dat was wel, je zag wel dat Nederland echt in dat groepje zat van landen die wordt gezien als de hardliners, hè? Ja. Binnen die migratiediscussie. Dus ja, weet je, ze spelen hier niet echt een heel constructieve rol in de Europese discussie.
Nee, en natuurlijk is die solidariteit is ook heel belangrijk. Maar wat je dus nu vaak ziet in deze discussie is dat die solidariteit, het gebrek aan die solidariteit wordt vaak nu een beetje misbruikt om zelf niks te hoeven doen. Hè? Ik bedoel, je hoort heel vaak politici zeggen van ja, we gaan pas wat doen als anderen ook wat doen. Hè? Dat is vaak een beetje de opstelling. En omdat anderen niks doen, doe je zelf ook niks. Ja. Maar daarvan zou je kunnen zeggen van, een nieuw kabinet zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van nou, oké, we gaan proberen om iets in Europa te veranderen. Dat wordt heel erg moeilijk. Maar we gaan intussen zelf ook stappen nemen om het goede voorbeeld te geven en om misschien allianties te bouwen van landen die wel dingen willen doen. En op die manier gaan we dat asielbeleid van binnenuit langzaam proberen te veranderen.
En wat misschien ook nog wel goed is om op te merken is dat, we hebben natuurlijk in 2015 een vrij grote crisis gehad rond de instroom van de vluchtelingen uit Syrië. En de discussie is sindsdien echt verhard. Als je zag wat toen de hardliners waren, Viktor Orbán in Hongarije, maar ook wel de Poolse regering, die echt zei van nee, we willen ze niet en we moeten muren bouwen om die mensen tegen te houden. Dat is nu een veel grotere groep geworden in Europa eigenlijk. Hè? Je ziet dat eigenlijk heel veel van die standpunten die toen werden gezien als heel radicaal, nu best wel een beetje gemeengoed zijn geworden. Je hebt ook landen als Griekenland die gewoon brutaal een muur aan hun eigen grens zijn aan het bouwen. Hè? Polen bouwt nu een muur aan de grens met Wit-Rusland. En eigenlijk haalt iedereen zich toch een beetje de schouders erover op. Hè? Je ziet dat die
vluchtelingen worden teruggeduwd. Hè? En dat is eigenlijk tegen de internationale regels in. En Nederland gaat er altijd prat op dat het de internationale rechtsorde verdedigt, te vuur en te zwaard. Maar op dit vlak zijn we eigenlijk ook vrij stil. Hè? Ik bedoel, als je bijvoorbeeld ziet,
weet je waar ik nu aan moet denken? Je had net een verhaal over Rutte en hoe hij dus de rechtsstaat tot een van zijn speerpunten heeft gemaakt. Maar dan is het dus eigenlijk de rechtsstaat van een ander Europees land.
Ja.
Maar de rechtsstaat en hoe we die als volledige Europese Unie dan beschermen als het over ons gaat?
Nou, het is nog veel simpeler dan dat. Je ziet gewoon dat als het gaat om rechters of homorechten in Hongarije, dan zie je dat de regering het makkelijk vindt om daar een standpunt over in te nemen. Zodra het over vluchtelingen gaat, dan zijn we opeens weer heel hard. Weet je, dus dan is het bijna alsof de opvattingen die we hebben over normaal hebben over mensen, die gelden niet voor vluchtelingen. Dus dat is eigenlijk wat je heel vaak ziet.
Even, hè, want we hebben nu ingezoomd op klimaat en op migratie en op dat herstelfonds en op begrotingen. En ik denk dat dat op zich wel genoeg is. Maar ik vraag me wel af, als straks dat regeerakkoord ooit geschreven wordt, ja, en we hebben het voor ons liggen, moet je dan dus steeds in je achterhoofd hebben dat op veel thema's het uiteindelijk gaat om een inzet en niet om regelgeving, om maatregelen?
Ja, ik denk dat dat zo is. En wat ik eerder ook al zei, ik denk dat het vanuit D66 bezien zal het vooral om de toon gaan. Hè? Ze willen gewoon een andere toon. Ze willen gewoon dat, ik denk dat D66 het op heel veel punten prima kan vinden met, zeker op economisch vlak kan het prima vinden met VVD. Maar ze willen vooral een andere toon.
En dat is niet zo moeilijk, toch?
Nee,
denk ik er niet te makkelijk over? Ja, ik weet niet hoor.
Ik denk dat je er te makkelijk over denkt. Okay. Want juist die toon is vaak echt een enorm probleem. Hè? Dus je ziet gewoon dat er is gewoon een lange reeks aan diplomatieke missers begaan vanuit Nederland. Hè, dat, met Hoekstra hadden we het eerder over. Maar ook met Rutte, die een keer met een boekje naar een EU-top ging. Omdat hij eigenlijk niet zoveel zin had om te vergaderen en maar een boekje ging lezen. En daar gewoon ook
de biografie van Chopin, toch?
De biografie van Chopin, ja. Daar ook op die manier. En we hadden natuurlijk Dijsselbloem met de oezo drinkende Grieken. En weet je,
oké, ik snap wat je bedoelt.
Nou ja, dat weet je, dat daarvan, dat zou je kunnen zeggen van, we hebben dat eigenlijk niet nodig als land, want we kunnen ook ons punt maken zonder de halve wereld te beledigen.
Er wordt gesproken, tenminste, ik weet niet wat jij erover hebt gehoord, Stefan, over een staatssecretaris voor Europese Zaken. Hè? Dat nog wel eens tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.
Ja, nou, dat zou heel goed zijn.
Zou dat helpen? Niet zozeer in de toon, maar meer in het laten zien als land dat je Europa belangrijk vindt.
Ja, tuurlijk. En kijk, ik bedoel, wat ik al eerder zei, we zijn kampioen begroten, maar we zijn ook kampioen kleine kabinetten. Hè? Dus we zijn een land met heel weinig ministers. Maar als je ziet wat voor een enorme problemen er zijn in Nederland. Hè? Of het nou gaat om wonen of ruimtelijke ordening of noem maar wat. Hè, dat zijn allemaal ministeries waarvan je zou willen dat ze gewoon eigenlijk terugkomen om die problemen ook hands-on aan te pakken. En dat geldt eigenlijk ook voor Europa.
Voor D66 is de formatie dus geslaagd als de toon vanaf nu anders klinkt. Hoe is dat voor de andere partijen? Valt er bij andere partijen ook iets over te zeggen wanneer het voor hun geslaagd is op dit thema?
Ik denk dat voor de andere partijen geldt dat er niet altijd drieste plannen moeten worden ingebracht in het regeerakkoord. Dat ze dan tevreden zullen zijn. En dat er zullen ongetwijfeld ook voor de VVD bepaalde no-go's zijn. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat nu al zeggen dat het herstelfonds permanent moet worden of zo. Dat zal de VVD niet zeggen. Dus dat soort language zal eruit worden gelaten. Maar goed, ja, ik denk dat als D66 met een slecht resultaat terugkomt bij de kiezer op dit vlak, dat heel moeilijk zal zijn voor die partij.
Dank jullie wel, Clara van der Wiel en Stefan Alonso. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer. Is er trouwens een formatieonderwerp waar je ons ook over wil horen? Mail gewoon naar podcast@nrc.nl. Dan kijken we even of het kan. Tot volgende week.